gemeente, er zijn een paar afkondigingen. In de eerste plaats de collecte. Tijdens de dienst is die bestemd voor de diaconie met als doel de najaarszendingscollecte. Deze zal afgedragen worden aan de hersteldhervormde kerk. Bij de uitgang is er de collecte voor de kerkvoogdij. U wordt ook herinnerd aan de dankdag 7 november beleven en welzijn. We hebben alleen 's avonds dienst. Dus u bent u allen van harte welkom om 19:30. Ik hoop zelf voor te gaan. En dinsdagavond is er dan geen catechisatie, omdat we verwachten dat u uw kinderen en jongeren meeneemt naar deze dankstond voor gewas en arbeid. Voor een ieder ligt er een nieuwe kerkbode in de voorkerk klaar. Het staat aangekondigd dat ik zondag 23 zal het breken, maar dat wilde ik, als u het goed vindt, nog een week uitstellen. En vanavond een andere boodschap aan u meegeven. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, thema zal vanavond zijn Gods onnaspeurlijke genade. En we beginnen met het zingen op Psalm 97, vers 6. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6. In Psalm 25, vers 3, die we straks na de geloofsbelijdenis gaan zingen, vraagt iemand om vaderlijk meedogen, waarop hij biddend pleit. Want hij zegt van God: milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dan vraagt hij ook: sla de zonden nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25, vers 3, nadat we de geloofsbelijdenis van de 12 artikelen instemmend in ons hart met de kerk der eeuwen hebben uitgezegd. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren zijn hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zo laten we ons nu verenigen in gebed en de Heer om een zegen vragen. Heere, verenigd in het gebed. En niet alleen wij die hier in deze oude kerk bij elkaar gekomen zijn, maar ook de thuisgemeente bij de kerktelefoon en de gemeente die via internet onze diensten bijwoont, komen wij tot u, onze Schepper en Vermeerder, Vader in de hemel. En we vragen, zie ons in genade aan, want nog nooit zijn wij mensen één dag zonder zonde geweest. En in het bijzonder moeten we u vanavond onze kerkelijke zonde belijden. Hoe weinig is er in ons hart wat hongert en dorst naar uw gerechtigheid. Hoe weinig is er in ons leven wat die gerechtigheid ook expliciet maakt voor de naaste en laat zien dat wij leven van gerechtigheid. O Heer Jezus Christus, dat uw oog ons in liefde gadesla, want u bent onze gerechtigheid en geen andere is er. Alleen wanneer u ons in genade aanziet en wij door uw kruisdood mogen weten vergeving van zonde te hebben, en door uw opstanding te weten gerechtvaardigd te worden met het oog op het leven wat komt, het eeuwig leven. Als we niet zouden weten, o Heilige Geest, dat u op die wonderbaarlijke wijze, zoals de wind die door de toppen van de bomen waait, en niemand kan zien waar de wind begon en waar zij eindigt. In ons hart ruist en de genade van de hemel toe-eigens toebrengt in ons leven. Wij smeken u, drieëne God, verlos ons van onze hoogmoed, onze trots, onze zelfingenomenheid. En maak ons los van de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven en al de wetenschap en wijsheid der mensen en al de domheid van ons kerkmensen en onze desinteresse en ons gebonden zijn aan datgene wat wij onze vrije tijdsbezigheden noemen, terwijl we soms nauwelijks beseffen dat ze ons nooit geen vrijheid brachten, maar gebondenheid. Verlos ons kortom, Heere, van alles wat er de weg staat om straks de nieuwe aarde te bewandelen en met u te regeren, om met u verheerlijkt te worden, om met u te leven tot een eeuwigheid. Wij belijden onze zonde en ongerechtigheid. Vergeef ons, Heere, als wij in deze tijd, waarin tienduizenden kinderen in Nederland door het Halloweenfeest in processie door de straten trekkend, toch een soort aanbidding van voorouder geesten aan het plegen zijn. In een tijd waarin de verblindheid weer toeslaat. De verblindheid van het heidendom, wat we sinds de reformatie dachten achter ons gelaten te hebben, maar wat daarvoor, in de tijd dat de kerk van Rome nog de scepters waarde in deze gemeente, ook al trachten achter ons te laten. En al hebben wij in de reformatie en door de reformatie veel van de misstanden en van de ideeën van mensen over u overboord moeten zetten, omdat ze niet in overeenstemming waren met uw woord, opnieuw dreigt ook de protestantse kerk door dezelfde misvattingen en ideeën van mensen bekneld te raken in zichzelf en zich op te sluiten in zichzelf. Verlos ons, o machtige Heere, en geef ons de genade om te zien dat u ons als het hoofd van uw gemeente heeft verlost en met een doel, opdat uw plan zou worden uitgewerkt in deze wereld, ook in onze gemeente, wat u uitgewerkt hebt voor een uitgewerkt volk. Mensen die het niet alleen in een opvoeding hebben gehoord en beaamd hebben, maar die het beleven. Ik hoef niets meer te doen om zalig te worden. Ik mag geloven dat Christus heeft voldaan. En daarom heb ik hem lief. Heb ik zijn dag lief. Heb ik zijn woord lief. Heb ik zijn dienst lief. Heb ik de kerk lief. Niet omdat die kerk iets is wat mij kan zalig maken, maar omdat het daar gaat over iemand die dat doet. Jezus Christus. Wij bidden u voor ons allen in ons ziek zijn, in het lichaam en op de psyche, in ons gehandicapt zijn, in eenzaamheid en verdriet, in de moeite van het leven, de zorgen en soms ook de angsten en de vrees. Hoor ons, o God, als u smeken om troost en genade, om te doen wat u van ons vraagt, zodat u niet te vergeefs hebt gevraagd. om te doen wat u gebiedt, zodat u niet te vergeefs hebt geboden. We mogen vanavond bijzonder broeder Dijs en zijn gezin aan u opdragen, die morgen oude moeder en grootmoeder ten graven open te dragen. En wat zal het zijn, heren, als we niets bij het geopende graf zouden geloven dat gij de dood hebt overwonnen voor allen die in u geloven. En dat wij, hoewel we onze doden in de aarde zaaien, ze straks in de dag van de opstanding als een dauwdruppel uit de aarde zullen tevoorschijn komen. En dat u een nieuw lichaam zal geven, en het geschonden en ontluisterde lichaam wat tot stof weerkeert zal opwekken ten laatste dagen. Geef dat geloof, heren, ook aan al haar kinderen die nu in rouw verenigd met elkaar spreken, en in dat spreken met elkaar misschien ook naar elkaar mogen luisteren. En geef, heren, dat onze broeder vrijmoedigheid mag ontvangen om ook diegenen uit zijn gezin die vervreemd raakten van uw woord en getuigenis en daarom hun eigen geluk niet meer zien, dat zij de woorden ontvangt om het te vertellen. Gedenk aan uw trouwverbond en hoor ons, o God, alle genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. 1 Petrus 1, vanaf vers 3 tot en met vers 25. Daar begint de apostel Petrus God te loven. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, dus niet meer vatbaar voor de dood, een onbevlekkelijke, niet meer besmet met onreinheid, en onverwelkelijke, niet meer ontluisterend, niet meer minder worden erfenis. De apostel Petrus staat bekend in de kerkgeschiedenis als de apostel die twee grote thema's in zijn brieven verwerkt. Deze erfenis die de gelovigen zullen krijgen bij de wederkomst van Christus, en het lijden van deze tijd wat voorafgaat aan de komst van Christus. In die volgorde. Een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u die in Christus Jezus gelooft. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, de uiteindelijke redding, die bereid is, klaar is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Nou, spreekt hij de gelovigen aan, als hij zegt, in welke gij u nu verheugt. Nu een weinig tijd, zo het nodig is, betroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Dat hoort ook bij het geloofsleven. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en glans, heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus. De Heer Jezus, die gij niet gezien hebt, en nochtans lief hebt, toch? In welke gij u nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovend, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgend het doeleinde van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten in het Oude Testament, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid daarna volgend. Denk aan Jesaja, die sprak over de lijdende knecht door de geest van Christus die in hem was en die getuigde van het lijden van Christus, maar ook van de heerlijkheid die daarna zou volgen bij zijn wederkomst. Deze profeten is geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn door degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. De dingen die de profeten hebben geopenbaard, daarvan geldt dat de engelen begeerig zijn om dat in te zien. Er staat in de Griekse tekst een woord wat ook gebruikt wordt als Johannes zich in het graf van Christus dat leeg is overbuigt en de doeken ziet liggen, dan vol verbazing is, buigt zich over. De engelen buigen zich over, staat er letterlijk in de Griekse tekst, proberen, begeren in te zien in het geheimenis van de profetie. De lijdende Christus en de straks de wederkomende gekroonde Christus. Dat betekent dus dat de gemeente geacht wordt er meer van te weten als die profeten van het Oude Testament. En dan komt nu de tekst voor vanavond. Daarom opschortend de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in diep ontzag voor God in vreze de tijd van uw inwoning in het lichaam. Wetend dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, Jezus Christus, die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. U die gelooft door hem in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart, die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover. Nogmaals, de tekst vindt u in vers 13 van 1 Petrus 1. Laten we over die genade van God gaan zingen, gemeente. En dan mag ons opvallen dat we niet de enigste mensen zijn die soms wel eens twijfelen of God genadig is. Of heb je daar nooit geen last van? dichter van deze psalm, die zegt: zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap of toorn afgesneden? En misschien mag je dan ook wel eens zingen: ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, want God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77, vers 6 en ook vers 7 en vers 11. 6, 7 en 11 van Psalm 77. ooit heeft de archeologie het spoor gevonden wat het volk Israël trok toen het uit het land Goshen naar de kust van de Rode Zee werd geleid en door de zee heen naar de overkant. Terwijl vandaag de dag het gezicht onthuld wordt in de media van Toetankhamon, een farao die leefde in dezelfde eeuw, maar dan na de uittocht van Israël uit Egypte. Na al die duizenden jaren is dat gemummificeerde gezicht nog te herkennen als het gezicht van een jongere man. En toch zeg ik niet de waarheid als ik zeg dat er geen spoor te ontdekken valt van de uittocht van Israël uit Egypte. We hebben er zo even over gezongen. Want het Joodse volk heeft dit geheim bewaard. En in de geschriften van de Tanach, die wij het Oude Testament noemen, wordt het opgetekend. En als je nou aan een Jood vraagt wat is je geloofsbelijdenis, dan zal die zeggen: Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En die God heeft ons uitgeleid uit Egypte land naar het beloofde land. Het heilig land, zongen we zo even. Daarom heeft God ons recht gegeven op dit land. De uittocht uit Egypte is de kern van het geloof van Israël. Petrus denkt aan die uittocht als hij zegt: Daarom opschortend de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde. Want we herinneren ons nog wel dat in de zondagsschool of de lagere school toen ons eerst die geschiedenis verteld werd van de uittocht uit Egypte, dat de mensen staande Pascha vieren. Ze hadden een langere tunica, wat een opperkleed zullen ze niet gehad hebben, daar waren ze te arm voor. Hun langere tunica hadden ze opgeschort, zodat die bloesten over hun gordel of riem, zodat als ze straks vertrekken zouden, ze niet gehinderd zouden worden door hun lange kleding en eventueel hard konden lopen. De Heer Jezus, Lucas 22, die haalt dit beeld later aan als hij zegt: Mensen, waakt, want ik kom op de wolken des hemels. De lendenen om God en de lampen branden. Het beeld, de mensen die in de stikdonkere nacht in opperste paraatheid zijn, om zodra het sein klinkt, de ramshoorn het signaal geeft, de bazuin slaat, te vertrekken. Zijn wij voor het vertrek gereed? Petrus heeft een inzicht gehad in de problemen die wij hebben met dit punt. Want hij zegt, dat is geen vondst van Petrus, maar Gods geest die in hem sprak, zoals hij ook door de profeten sprak in het Oude Testament. Schort de lendenen van je verstand nou eens op. Je verstand is net zoals dat lange kleed. Het wijdt breed uit over van alles en nog wat waar wij mensen verstand van hebben. In wetenschap en wijsheid van mensen. En in onze domheid menen verstand te hebben van onszelf, of zelfs, sommigen zeggen, van God. Alsof de oneindige en de eeuwige, die alle dingen schiep, verstaan zou kunnen worden. De enige manier waarop ik iets van God kan zeggen is als ik de gestalte van de Heer Jezus zie, de man van smarten. Hij zegt, laat nu eens datgene wat je hindert om in je denken door te lopen, om te wandelen met God. Laat de dingen die in je denken dat verhinderen, nou eens opgeschort worden. Zorg ervoor dat ze je niet langer verhinderen. Of zoals de verklarer zegt, ga in verhoogde waakzaamheid. Ik zou zeggen in deze tijd, in de nabijheid van de Dotlek wonend, alarmfase 3. Want hij komt. Hij komt, Jezus. En wees nuchter. Het woord wat hier staat in de oorspronkelijk Griekse tekst betekent het tegenovergestelde van alles wat ons intoxiceert. Dat alles wat ons vergiftigt, wat alles wat ons onder invloed brengt. Dan hoeven we niet in de eerste plaats aan alcohol of drugs te denken, al is dat niet uitgesloten natuurlijk. Maar ook ideeën van mensen. Die hele impact die ons leven beïnvloedt vanuit de televisie- en radiozenders van deze wereld. Wat een enorme invloed heeft dat. Het belemmert ons om nuchter te zijn. Mag ik eens wat ideeën noemen van mensen die heel bedreigend zijn, juist ook voor gelovige mensen. Het eerste voorbeeld neem ik uit de Rooms-Katholieke Kerk en het tweede voorbeeld uit de Protestantse Kerk. Ze komen alle twee aan de beurt. Gisteren was het 2 november. Allerheiligen. Er is altijd een vriendelijke dame uit Abbenbroek die mij het kerkplaatje van de Rooms-Katholieke parochie van Brielle in de bus doet. En dan kan ik kennis nemen van alle activiteiten van de parochie van de heilige martelaren van Gorinchem te Brielle. Daar stond in, en dan geloof je je ogen niet, dat het nog steeds in de kerkbode staat. Op die dag om 9:30 is er een mis, is er een kerkdienst of een intentie, hoe ze het ook soms noemen, voor de overleden ouders van meneer Jansen of voor de overleden ouders van meneer Pietersen of voor onze weldoeners, er komen er een paar namen. Mijn Heere en mijn God. Geloven die mensen dat nog steeds? En er staat er bij aller zielen, bidden wij voor de doden die nog niet bij God in de hemel zijn. Ik meen dat ik nu letterlijk de kerkbode citeer. Men vergeeft het mij als het niet helemaal exact is. Men bidt dus op aller zielen op 2 november voor de mensen die nog niet in de hemel bij God zijn. Dat is een eufemistische manier om te zeggen mensen die in het vagevuur zijn. Die oude leer van de mensen die niet naar de hemel gaan, maar eerst in het vagevuur komen, is nog springlevend. Dat geloof je toch niet? Je gelooft je ogen niet. Beseffen de mensen helemaal niet waarom Luther en Calvijn en andere mensen die reformatie begonnen zijn. Ze kwamen tot ontdekking dat het gewoon niet waar is wat er gezegd werd door de kerk. Dat alleen hele heilige mensen naar de hemel konden. Die bijzondere heilige dingen hadden gedaan en een geweldige heilige uitstraling hadden. De rest van het gewone kerkvolk kwam in het vagevuur terecht. Die leer is gebaseerd op een tekst die niet in de Bijbel staat, maar in een apocrief geschrift. 2 Maccabeeën. Staat nergens in de Bijbel. Zijn ideeën van mensen. Mensen die de Bijbel lazen en dachten het zal zo wel zijn. Waarschijnlijk onder invloed van het vroegere heidendom. Wat op rond 2 november ook een feest had. Dan dachten ze ook aan alle mensen die overleden waren. Dat heette Halloween. En dan zeiden de heidenen vroeger. Oh, de nacht van 31 oktober en 1 november, dan zijn die geesten dicht bij ons. En pas op, want ze proberen bezit van een levende te nemen. Die geesten moet je afschrikken met maskers. En dan lopen ze de kinderen van de vlieger van Abbenbroek door de straten van Abbenbroek. Niet meer beseffend, arme kinderen, niet meer beseffend. Dat ze eigenlijk terugkeren tot het oude heidendom dat je de geesten van de overledenen moet afweren met maskers. Zou aller zielen iets te maken hebben met Halloween? Ik laat het aan de Rooms-Katholieke theologen over om dat te beoordelen. De overeenkomsten zijn frappant. Wat een misvatting. Petrus zegt: schort de lenderen van je verstand is op. En wees is nuchter. En hoopt volkomen op de genade. Welke genade? Nou, die u toegebracht wordt uit de hemel. Hoe is die toegebracht uit de hemel? Vertel ons dat eens. In Bethlehem. Het woord is vlees geworden. God is mens geworden. En hij heeft voor ons die afzichtelijke verminkingen en lijden doorstaan tot in de dood des kruises. Om mogelijk te maken dat als ik sterf, ik in dezelfde seconde als ik mijn ogen voor het laatst sluit, mijn ogen opsla in de hemel en mijn lieve Heer Jezus zie. Met eer en heerlijkheid gekroond. Want de Bijbel leert ons op vele plaatsen. Niet op één tekst gaan we af. Niet op twee, op drie. Tientallen. Misschien als je optelt honderden plaatsen. Wat dat degene die gelooft in de Heer Jezus Christus het eeuwige leven heeft. Komt niet in het vage vuur. Toch geloven wereldwijd miljoenen Rooms-Katholieke mensen dat het zo is. Dit vind ik een geweldig voorbeeld van verblinding. Een vreselijk voorbeeld helaas. Nu de protestantse verblinding. Wij zitten zo met die zinnetjes in ons hoofd, hè? Die zinnetjes van, het moet je gegeven worden om bekeerd te worden. We hebben vroeger in onze jeugd misschien een zinnetje gehoord en dat is altijd blijven haken. Er zijn mensen die onkerkelijk zijn geworden omdat dat ene zinnetje hen zo ontzettend pijn deed. Omdat ze dat niet konden behappen, wat er in dat ene zinnetje gezegd werd. Bijvoorbeeld, je kunt bidden wat je wil, maar als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. Een dwaasheid. Staat nergens in de Bijbel. Staat zelfs niet eens in een apocryf geschrift. Zoals 2 Maccabeeën. En toch zijn er vele duizenden, tienduizenden protestantse mensen die hun leven lang worstelen met de vraag: hoe krijg ik een rechtvaardig God? Of, ja, was het dat, maar meestal is het van, hoe word ik bekeerd, dat ik ook naar de hemel kan? Nou, ik ga het je vanavond, nee, ik niet hoor, nee. De Heilige Geest ga ik je vanavond vertellen. En hij veegt al die zinnetjes die ons knechten en een dienstbaarheid brengen aan de kant. Hij zegt, ik ga je nou uitleiden uit dat diensthuis. Uit die slavernij, die Egyptische duisternis. En hij zegt, schort de lendenen van je verstand op. En wees nuchter, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Ik zei straks, vanuit je hemel, het woord is vlees geworden. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de wereld te verlossen. En dan komt dat weergeloze einde van onze tekst, doeleinde in de openbaring van Jezus Christus. De toebrenging van de genade in de openbaring van Jezus Christus is, kun je op twee manieren zien. In de eerste plaats, zoals hij in de 21ste eeuw in ons leven binnenkomt. Dus ook vanavond. En zoals die straks de wereld weer binnenkomt bij zijn wederkomst. Wat het eerste betreft. Calvijn zegt. Ja, niet de Calvijn die u kent hoor. De Calvijn die u kent is die man die natuurlijk alles goed heeft gezegd en alles goed deed en zo. Ik zal je vanavond vertellen van die andere Calvijn. Die Calvijn die met vakantie ging in de bergen bij Genève en die was zijn boeken vergeten. Toen is hij heel zijn vakantieweek woest geweest. Driftkop van zijn natuur. En daarom had hij de Heere Jezus zo hard nodig. Omdat hij zo driftig was. De Calvijn die u niet kent is de Calvijn die bang was voor onweer. Daarom had hij de Heere Jezus zo hard nodig. Mijn God, verdrijf de angst uit mijn gezicht. Door uw lamp geeft ook de mijne een helder licht. Die Calvijn, die absoluut geen halve of hele pauze wilde worden. En ook de zeer voorzichtige was in de uitleg van de schrift om niet op ideeën van mensen af te gaan. En ook elke uitspraak van kerkvaders gewikt en gewogen heeft. Is dit bijbels of niet? Een man die enorm erudiet was, buitengewoon begaafd, intelligent, briljant was die Calvijn. Hij kende vele geschriften, honderden geschriften, bijna uit zijn hoofd. Van het schat der eeuwen. En die Calvijn, wikkend en wegend, heeft geprobeerd om de kerk terug te brengen tot de kern waar het om gaat. Dat is een naam, Jezus Christus. Want we hoeven de waarheid niet te zoeken in herstelde vorm, de kerk of de Rooms-Katholieke kerk of waar dan ook, want die naam is Jezus Christus. Ik bedoel dus de waarheid. En we hoeven geen toeleidende weg te concipiëren, we hoeven geen toeleidende wegen uit te denken, want Hij is de weg. En we hoeven niet bezorgd te zijn of we alle dingen wel overleven in deze tijd. En of we terrorisme overleven en de milieurampen die eraan komen overleven. Want Jezus is het leven. Het is heel eenvoudig. Het christendom. Hij is mijn leven. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Hij is mijn plaatsvervanger. En hij zegt tegen mij. We moeten ruilen. En snel. Ik wil niet dat jij de eeuwige dood in gaat. Maar dat je behouden wordt. Ik heb in jouw plaats de straf van de zonde gedragen. En de toorn van God. Wel, Calvijn zegt van deze Jezus. Die hij heeft mogen preken. Bij deze tekst, als je hem zoekt, hoef je geen lange reis te maken. Want de Heilige Geest zegt dat God u voor geweest is. Hij heeft de genade van God toegebracht. Hij heeft die genade naar u toegebracht, zegt Calvijn. Als je dan toch over een toeleidende weg praat, dan deze. God heeft de genade naar ons toegeleid. En wat is daarop ons antwoord? Gaan we dan toch weer een beetje terug naar voor de reformatie. Als we zeggen, ja, dan moet ik eerst berouw hebben over mijn zonde. Dan moet ik eerst een toevluchtnemend geloof hebben gehad. Of ik moet eerst blij zijn in God. Of ik moet eerst vertrouwen op God. Ik moet eerst een echt geloof hebben. Ik moet eerst. En dan zuchten we weer onder een slavenjuk van Egypte. En de slavernij. Van een kerk die ons klem zet en ons belemmert in ons denken om de heerlijke eenvoud te zien van genade. Genade. Overvloeiend voor de voornaamste van de zondaren. Je bent toch niet zo hoogmoedig, hè, dat je zegt, die voornaamste van de zondaren, die zit hier niet. Want ik ben het. Oh, bent u de voornaamste van de zondaren? Nou, dat is niet waar hoor, want dat ben ik. En u zegt, dat is niet waar hoor, want dat ben ik. Nou, laten we er niet langer ruzie om maken, lieve mensen. Als God in ons leven komt, dan word je het, de voornaamste van de zondaren. En dan ga je voor het eerst begrijpen wat het ene woordje gar is in het Grieks, genade, betekent. Dat God charitatief is. Hij is barmhartig. Hij schenkt en hij schenkt en hij wordt er niet moe van. Het vloeit eruit. Overvloeiend. Je hoeft niet eerst een lange reis te maken, zegt Calvijn. Want God is u voor geweest met zijn, wat we vroeger noemden, voorkomende genade. Ja, maar komt Gods genade ook in ons leven als wij niet naar hem vragen? Dat is een moeilijke vraag. Dat vind ik een moeilijke vraag. De ene kant zeg ik ja, en de andere kant nee. Maar dan zit ik te morrelen aan het geheim van de wedergeboorte en dat moet ik niet doen. Want ik ben slechts een dienaar van het woord. Ik ben niet het woord zelf of iets dergelijks. Maar er is wel een aanwijzing die we krijgen hoe het werkt in Exodus 2. Daar staat aan het einde van het hoofdstuk. Dan gaat het over Israël. Onder de dienstbaarheid in Egypte, die mensen werden enorm mishandeld en werden enorm gekrenkt en op de ziel getrapt en de slavernij behandeld als vee. En dan staat er zo: en God hoorde het gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En er komt één van de mooiste teksten van de Bijbel. En God zag Israël aan en God kende hen. En ik heb je alles verteld, hè? Dat kennen in de Bijbel niet zozeer informatie is, maar relatie. God wilde hen in zijn genadeverbond redden. De mensen kermden en God redde. Ik heb je al eens verteld van dat prachtige boek van Alexander Comrie, het ABC des geloofs. Maar ik herhaal het nog weer een keer. Die legt allerlei woorden in het christendom uit en dan staat er bij het woordje komen een verhandelingtje op 1 A4'tje. En daar staat in, als God maar pogingen ziet om tot hem te komen en kermen om getrokken te worden, komt hij de zondaar al tegemoet. Heb je nog geen stap gezet, hè? Als je poogt om te komen. Tenminste, als ik het woord poging me nog goed herinner van de tijd dat ik bij een andere overheid werkte. Bij pogingen is er alleen de intentie. En het begin van de uitvoering, maar verder niet. Als God dat ziet, hè? Dat er iemand uit onze gemeente roept, of iemand die nou vanavond die voor het eerst in de kerk zit roept. Zeg, Heere, ik heb gehoord dat wie in u gelooft zalig wordt, maar ik heb geen geloof. En daar zit ik mee. Heere, als iemand bekeerd wordt, hebben ze mij verteld, dan krijgt hij spijt van zijn zonde. Ik heb het niet, hoe moet dat nou? Heere, het is best wel waar dat er een aantal dingen zijn in mijn leven waar ik min of meer aan vast zit. En als ik ze zou missen, had ik echt een probleem. Hoe moet dat nu als ik straks sterf? En ik heb toch steeds dat ik vastzit aan dat en dat en dat. Dat soort pogen om tot hem te komen, ziet God. En hij komt ons al tegemoet. Hij is ons voor. Hij brengt de genade naar ons toe, zegt de tekst. kunt niet omdraaien. Hè? Je kunt niet zeggen van, ik neem aan dat de genade van ons naar ons toe komt. En op grond van die overweging ga ik bidden om geloof en om de kracht om de zonde niet meer te doen en dat soort dingen. Ik vond dat er afgelopen vrijdagavond een geweldig stuk in het Reformatorisch Dagblad stond. Ik heb er echt van genoten. Een vraaggesprek van verschillende jongeren over kostwondermuziek. En daar nou eens niet een keer van, het is allemaal mis en allemaal verkeerd. Een eerlijk gesprek. Als jullie het nog niet gelezen hebben, jongens, moet je dat absoluut lezen. Toen werd er gezegd, in dat gesprek, door een tweedejaarsstudent theologie, Marcel vroeg op, dat het wel mooi was dat in Gelderdoom in Arnhem op 6 oktober een pop herstel, een gospelzangeres, had gezongen. Hij heeft me een nieuw lied gegeven. Maar, zegt Marcel, dat staat op Psalm 4. En één zinnetje ervoor, of in ieder geval daarvoor, zegt diezelfde man, hij heeft mij opgetrokken uit modderig slijk. We moeten nooit vergeten waar we vandaan gekomen zijn. Toen dacht ik, Marcel, wat slaat een spijker op je kop, op zijn kop? Hoe kan ik zingen? Hij heeft me een nieuw lied gegeven. Als ik niet weet wat het nieuwe is in mijn leven, dat ik in plaats van in de modder van de zonde te rommelen en te morrelen en te wentelen als een vark in het slijk, eruit getrokken ben uit de modder en op een rotsteen gezet. Ja, dan heeft hij me een nieuw lied gegeven. Israël kermde tot God en God zag Israël en kende hen. Nou ga ik die voor de hand liggende vraag niet stellen, want die voelt u aankomen en daarom ga ik hem niet stellen. Maar leg gewoon je eigen leven er nou eens bij. Bij tot God roepen en gehoord worden en ervaren dat de Heere je God is. Weet je, als hier staat in de tekst dat Gods toebrengen van zijn genade door de openbaring van Christus plaatsvindt, zijn er een hele hoop vragen opgelost waar we mee lopen te tobben in onze verblinding, in onze protestantse kerken en met name in de rechterflank van de gereformeerde gezinten. Want we zitten te wachten op een Paulus bekeren, of we zitten te wachten op een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring. En in onze tijd is het ook in. Er zijn vele broeders van ons in andere christelijke kerken die het ook hebben over je moet iets ervaren. Wat moet ik dan ervaren? Dat is de grote vraag. Er zijn vandaag de dag miljoenen Rooms-Katholieke mensen die hele bijzondere dingen ervaren. Tijdens de mis, als ze een paus zien en bij vele andere gelegenheden. In datzelfde vraaggesprek, herinner ik me nu, stond ook een hele andere belangrijke opmerking van een zekere Christiaan. Christiaan die zei, pas op met gevoel. Want, zegt hij, er is geen geloof zonder gevoel. Maar er is wel gevoel zonder geloof. Mooi, hè? Ik denk, die jongen die slaat de spijker op zijn kop. Wij moeten ons gevoel wat we hebben bij een bepaalde soort muziek of liederen of een bepaalde sfeer in een samenkomst, of het nu een oer-orthodoxe kerkdienst is of het is een praise and worship avond, moet je niet verwarren sfeer en gevoel met geloof. Hoe weet ik nou of het echt is? Dat het toch iets van de Heilige Geest is. De man die het meest van het werk van de Heilige Geest heeft gezien in een opwekking, de Great Awakening in Amerika, Jonathan Edwards, die zei, maar goed, wat hij zegt, dat is ondergeschikt aan wat ik zo uit het woord ga vertellen. Die zegt, wat is een emotie die gewerkt is door de Heilige Geest? Antwoord, als de dierbaarheid van Christus, die in zijn woord ons geopenbaard wordt, ons raakt. Zijn woord ons geopenbaard wordt. Je ziet die kanselbijbel hier liggen. En die bijbel is die jullie bij hebben. De tekst zegt, Gods genade die toegebracht is in de openbaring van Jezus Christus. Ik moet dus niet wachten op een openbaring van mijn zonde, op een openbaring van mijn geloof, op de onthulling van mijn echte kind van God zijn. Schort de lenderen van je verstand op, lieve mensen, alsjeblieft. Het gaat om Jezus Christus. Niet de praise and worship die ik breng. Niet de tranen die ik breng. Kunnen redden. Ga je alleen. Jezus Christus. Wat een heerlijke en bevrijdende waarheid is dat. Ik hoef niet op een andere manier mijn gevoel op een of andere manier zo te laten ontvonken. Ik hoef niet een bepaald gevoel te hebben eerst. Ik mag geloven dat Gods onnaspeurlijke genade uit de hemel toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dat gebeurt, zegt Paulus in Galaten 3, als die gepredikt wordt. Nou moet ik maar eens even stil laten worden. Christus wordt u geopenbaard als hij gepredikt wordt. Genade wordt u toegebracht. In dezelfde kerk waar pas in 1573 een dominee voorging. Nadat eeuwenlang de mensen hier bij 7 altaren Maria aanbeden hadden en vereerd hadden, de moeder des Heren met de 7 smarten. En toen van dominee Geldreus hoorde, niet de kaarsjes die je aansteekt, niet je penitentie of boete, niet het als per herhalen bij alle kralen van alle gebeden die je zijn aangeleerd. Niet de bemiddeling van de pontifex heb je nodig, de bruggenbouwer tussen God en de mensen. Pontifex is een ander woord voor priester. Maar jullie mensen van Voorneputten, jullie mogen rechtstreeks tot God gaan. Want Jezus ziet jullie in liefde aan. Zijn oog slaat je in liefde gade. En niemand hoeft te denken, ik moet eerst boete hebben gedaan. Ik moet eerst als een notoren zondaar en ellendeling aan de kaak zijn gesteld. Of ik moet eerst blij zijn van de wierookwolken en het mysterie van het breken van de hostie. Ik hoef niks meer als alleen maar te geloven. Genade, oneindig groot, komt naar mij toe. Wordt me toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. Ten diepste wordt deze tekst vervuld op een manier die ik niet weet, hoor. Dat moet ik je eerlijk zeggen. als Christus straks weer komt. Er wordt ons een geheim hier verteld. Als Christus geopenbaard wordt van de hemel, wordt er genade toegebracht. Ik hoop dat God geeft, door zijn Heilige Geest, u daar in de toekomst wat over te mogen zeggen. Bid maar of de Heere het opent. Maar ik denk nogmaals aan Calvijn, die zegt, kijk, deze tekst die mag je toepassen op de openbaring van Christus onder bediening van zijn woord. Maar de tekst past uiteindelijk het best bij de openbaring van Christus op de wolken des hemels. En daar heeft hij absoluut gelijk in, want het gaat in het hoofdstuk over God die gereed staat om zich wereldwijd te openbaren. Het gaat over de erfenis die nu in de hemel bewaard wordt en straks zal neerdalen en geopenbaard onthuld zal worden. Ja, het was niet zo lang na de reformatie dat ze schreven die Nederlandse geloofsbelijdenis. Er staan mooie dingen in hoor jongens, echt mooie dingen. Een soort uittreksel van de Bijbel. Kun je makkelijk raadplegen over allerlei onderwerpen. Toen ze schreven, naar die dag verlangen wij met een groot verlangen. Je kunt je afvragen, wat is het dat christenen doet verlangen naar de dag des Heren? Kijk, voor de reformatie was dat absoluut ondenkbaar, want het beeld wat ze van Christus hadden op de dag des Heren was uitsluitend het beeld van vrouwe Justitia. Hè? De ene hand de weegschaal om al jouw daden te wegen en als het niet in orde was, dan in de andere hand het zwaard waarmee je verdoemd werd voor eeuwig. Luther had zo'n beeld van Christus. Hij dacht over Gods gerechtigheid en hij zag alleen Gods straffende gerechtigheid. En het maakte hem doodsbang, al was hij een briljant geleerde en een groot prediker. Hij was een klein mannetje, want Gods straffende gerechtigheid kwam. En toen Luther ontdekte, zoals je van de week hoorde uit de mond van dominee van Eck, dat het niet Gods straffende gerechtigheid was, maar zijn reddende gerechtigheid, ging hem de poort naar het paradijs open. Gods gerechtigheid redt mij. Want ik ben niet de rechtvaardige van God. Ik zal het nooit worden. Maar hij heeft gezegd, als ik in hem geloof, dan verklaar ik je rechtvaardig. Recht. Dus over de dag des Heren nadenken heeft voor mensen die nog onder dat legalisme, onder die wettische dienstbaarheid zitten, of dat nou Rooms is of protestants is, dat maakt me helemaal niks uit. Als het wettische dienstbaarheid is, dan is het net zoiets als wat Israël ervoer in Egypte. Maar als we zien dat het waar is, dat als ik mijn verstand opschort, alle belemmeringen is wegdoen. Zinnetjes uit het verleden en de tune van het heden die mijn hoofd maar blijft doormalen. En ik volkomen hoop op zijn genade. Volkomen betekent compleet, dus niet half. Een beetje van de wereld, een beetje voor mezelf, een beetje voor God. Volkomen hoop op zijn genade. Dan hoef ik voor de dag des oordeels absoluut niet meer bang te zijn. Want God zal, en dat is een zeer troostrijke waarheid voor alle gelovigen, dan in het openbaar zeggen, dit zijn mijn kinderen. Ik heb ze gekocht met mijn bloedvader. Zie hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. De scharen die het lovende feest gaat vieren, weet je nog? O, die onthulling van Jezus Christus straks. Die vandaag het heimwee in het hart en het verlangen doet ontvonken. Is de onthulling van nog een grotere genade als die wij kunnen bedenken vandaag. Of misschien in mijn onwetendheid kan ik er nog niks of bijna van zeggen. En misschien bent u verder als ik. Want die genade wordt u toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. Ik roep u naar herinnering. De dag voordat hij een bom om het leven kwam. Martin Luther King zei. In een preek voor een grote menigte mensen. Komen nog veel problemen. Veel. Maar het raakt me niet meer. Want ik ben aan de overkant geweest. Ik heb op de berg gestaan. En mijn ogen hebben de komende Here in zijn heerlijkheid gezien. Wie dat ervaart, ervaart Christus. En is een kind van God. Wie het nog niet ervaren heeft, die zegt Heer Jezus. Alles wat ervaren wordt en geopenbaard wordt vanuit de Bijbel draait en gaat om u. Genade in de openbaring van u. Leid mij, Heere, naar dat geheim. Dat ik net zoals die militairen, die huiverend van de kou in januari, op een post in het veld stond te wachten op de morgen. Meer nog dan die wachters op de morgen. Naar u wacht verlangen. Mijn zaligheid. Mijn lieve Heer Jezus. Mijn alles. Amen. Zingen wij daarvan gemeente uit Psalm 130. En daarvan het derde vers. Psalm 130 vers 3. Danken. Heere, u zult al uw woorden die u gesproken hebt niet meer op een goudschaal hoeven te wegen, want ze zijn op zichzelf al goud. En het woord wat u spreekt creëert een werkelijkheid. Want net zoals bij de schepping van de wereld gaat het ook bij onze herschepping. Onze wedergeboorte immers, u sprak en het was er. U zei, er zij licht en er was licht. Spreek, Heere, tot dit volk. En allen die met ons vergaderd zijn, waar ook ter wereld. En geef dat we in uw spreken de stem herkennen van de goede herder. Die diep bezorgd is over ons lot. Een diepe interesse heeft in ons leven. Die begaan is met onze toekomst. En daarom ons oproept om met hem te gaan. Want wie hem volgt zal in de duisternis niet wandelen. Al ging hij ook door een dal der schaduw des doods. Dan mag hij toch zeggen, ik zal niet vrezen. Want de Heer is bij mij. En u staat niet iets, Heere, wat we zomaar kunnen grijpen. Integendeel, uw kerk moet er soms zoveel jaren over worstelen om te geloven. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want het is zo gemakkelijk gezegd, Heere, maar als er veel klachten zijn, schenk het dan, Heere, want als wij het niet kunnen creëren, dan kan het alleen door u. Wij beroepen uw almachtige Heere, die alles geschapen heeft door het woord uw kracht en alle dingen draagt door het woord uw kracht. Spreek, want uw knecht hoort. Amen. Psalm 31, vers 17. Willen we tot slot samen zingen, gemeente. Psalm 31, vers 17. Met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.